Zo, goedemorgen. Kijk, de dia draait alweer, dankjewel. Ik vind het altijd een aparte overschakeling. Heb je net lekker met elkaar aanbeden en dan gaan we weer aan de slag met elkaar. Ik heb boven de preek van vandaag geschreven, Pinksteren 2.0. Nou is het, Pinksteren is alweer even terug. Ik zou eigenlijk met Pinksteren spreken, maar ja, daar dacht corona toen net even iets anders over. En nogmaals dank aan Danny en Kees die op hele korte termijn alles in elkaar hebben gezet en gesproken hebben. Gemeente, bedankt voor jullie voorbeden. Ongelooflijk bijzonder om dat gewoon thuis, als je de livestream kijkt, mee te maken. Hoe jullie voor ons stonden. Bedankt ook voor Bernds verjaardag. Mijn hemel, wat is dat mannetje jaren geweest. Van de week zijn de 9 lithium... Of wat zit erin? Geen lithium, wat zit erin? Dat spul... Lithium kan je beter niet doen, hè? Gelijk alle artsen achter me aan. Helium, dat is iets gezonder, ja. Heliumballon. Vandaag, deze week zijn ze pas naar beneden komen zetten. Man, dat mannetje is jaren geweest. Ontroerend. Pakjes, cadeautjes, kaarten, 9 ballonnen. Ontroerend. Echt ontroerend. En gelijk als vader heb ik er wel zoiets van, hoe gaan we dit ooit nog even naar? Hè? Maar goed, dat terzijde, dat is mijn probleem en daar kan ik gelukkig nog ruim een jaar over nadenken. Vandaag wil ik met ons verder op onze tocht over het Johannes-evangelie. En eigenwijs als ik ben, wil ik dat doen met op de achtergrond dat Pinksterfeest, dat we mochten vieren. Pinkster is vandaag zeg maar het kader, de bril van waaruit we de tekst van Johannes 6 wil gaan uitleggen. U krijgt dus stiekem gewoon alsnog mijn Pinksterpreek. Want die sluit namelijk naadloos aan bij de preken van Danny en van Kees en ook bij de spreekbeurten van de afgelopen week. En dat vind ik altijd zo opvallend, dat je ergens mee bezig bent en dat eigenlijk de stukjes gewoon op elkaar passen. Terwijl we helemaal geen contact hebben onderling. In ieder geval niet over de inhoud van de preek, laat ik zo zeggen. Volgende dia maar. Want ik wil namelijk beginnen met u te feliciteren. Het is Pinksteren geweest, Gods geest is naar deze aarde gekomen. We zijn te feliciteren. We zijn bofkontjes. U kunt gewoon iedere ochtend voor de spiegel gaan staan, dankjewel. En gaan zeggen, ik ben een bofkontje. En waarom bent u een bofkontje? Nou, misschien weet u het nog, we zijn al een tijdje op weg in dat Johannes-evangelie. Maar Jezus sprak toen met een Samaritaanse vrouw. En zij vroeg zich af waar wij God moesten aanbidden. En Jezus zei, nou dat moest toen nog in Jeruzalem. Maar Jezus belooft een andere tijd, dat is de volgende dia. Dan zegt Jezus, geloof mij, zegt Jezus, er komt een nieuwe tijd. Dan wordt God niet meer vereerd op de berg Gerazim of in de tempel van Jeruzalem. In die tijd, die nu bijna aanbreekt, vereren de ware gelovigen God niet meer op één speciale plaats. Want dankzij de Heilige Geest kennen zij God de Vader echt. Daardoor kunnen zij de Vader vereren op een nieuwe manier. Ik ga op de volgende dia nog even verder. God hoort bij de nieuwe wereld. Alleen door de Heilige Geest kun je God echt leren kennen. En alleen dan kun je hem op de juiste manier vereren. Dat spreekt Jezus uit naar deze Samaritaanse vrouw. En nu is die tijd dus, de volgende dia. Het is Pinksteren geweest. U hoeft niet meer naar de tempel in Jeruzalem. U hoeft niet in de rij te gaan staan van miljarden anderen om een glimp van Jezus op te vangen of hem iets te horen zeggen of hem iets te zien doen. Nee, we kunnen God echt leren kennen. Gods geest is uitgestort. En er staat zelfs in de Bijbel dat de oud-testamentische profeten jaloers zijn op de tijd waarin wij leven. Want het is Pinksteren geweest. En Gods geest wil in u wonen. En Johannes, de schrijver van dit evangelie, schrijft het zo pakkend in Openbaringen. Daar zegt hij dat Jezus zegt, zie ik sta aan de deur van uw hart en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik bij hem binnenkomen. Dan kunnen we samen met elkaar eten. Dan kunnen we samen ons leven delen. Dan kunnen we in de relatie leven. Dan kunnen wij hier en nu in relatie leven met de grote eeuwige God. Als ik eerlijk ben, vind ik het altijd wel lastig om van die bekende christelijke feestdagen te spreken. Want wat moet je zeggen? Alles is toch al bekend? Ik bedoel, de geschiedenissen zijn bekend, alles is toch al gezegd? En als ik heel eerlijk ben, had ik niet eens door dat ik met Pinksteren moest spreken. Namelijk 2 weken voor Pinksteren kreeg ik prachtig een appje van Agnes. Zo van, hé, waar ga jij het over hebben met Pinksteren? Slik. Blinde paniek valt gelukkig mee. Er bestaat zoiets als schietgebedjes. Ik had zoiets van, Pinksteren? Ik zit al tot aan mijn nek in Johannes 6. Maar toen ik mijn spullen er weer bij pakte en ging bidden en las ik eigenlijk, toen dacht ik ben eigenlijk al lang met mijn Pinksterpreek bezig. En ik ging verder in de lijn waarin ik begonnen was. En toen kwam corona. En die legde alles stil, de dinsdag voor Pinksteren. En dat voelde niet goed. In eerste instantie voelde het gewoon als falen. Dan moet je afbellen. Dus ik bel Danny op, ik zeg, joh, ik ben positief. En ik maakte me ook ernstig zorgen over de rest van mijn gezin, dus ik kon heerlijk bij hem uithuilen, bedankt Danny. En dat snap je niet. Waarom? Ik was zo bevestigd in wat ik moest gaan zeggen met Pinksteren, en ik was al halverwege mijn preek, en dan komen die beroemde, dan komen die beruchte waarom-vragen. En de beruchte waarom-vragen, daar wil ik even bij stilstaan. Kent u ze? Ik wel. Je hebt waarom-vragen in allerlei grote en kleine maten. En als je niet oplet, dan werken ze verlammend. Sterker nog, het zijn killers, het zijn moordenaars. Je hebt ze in het klein en je hebt ze in het groot. Dat is de volgende dia. Waarom? In het klein, waarom moet ik nu ziek worden? Op dinsdag, ben ik bezig met deze preek, ik ben halverwege. U geeft mij woorden voor een Pinksterpreek. Ik ben helemaal in het vuur bezig. Boom. Nu zit ik met een halve preek ziek thuis. Waarom? Je hebt ze ook in het groot. Ik heb u wel eens eerder verteld, ergens in 2007, 2008 zat ik televisie te kijken. EO, altijd goed. En ik keek naar een jong stel wat was uitgezonden door jeugd met een opdracht. Hartstikke positief, een jong gezin, jonge kinderen. En ze gaan er naartoe vol vuur. Ze willen over Jezus vertellen. En nog in het eerste jaar dat ze er zijn, wordt er ingebroken. Hij wordt doodgeschoten. En zij wordt voor de ogen van haar stervende man en kinderen meerdere malen verkracht. En ik kan u verklappen, ik heb de televisie uitgedaan. En ik weet, het is de EO, het loopt heus goed af, er zit heus een prachtige moraal in. Maar dit was voor mij een druppel, een emmer die alles in de overloop. Heer, ik snap helemaal niets van u. Ik snap u helemaal niet. Ik ben er niet alleen in. Dit soort gebeurtenissen levert waarom-vragen op als... Waarom? Ik bedoel, zo vol vuur bezig zijn en dan? En deze waarom-vragen kunnen een gif in je leven worden en die kunnen je letterlijk vermoorden. Die kunnen je geloof vermoorden. En helaas gebeurt dat ook. Als u de afgelopen maanden het christelijk nieuws een beetje gevolgd heeft, dan heeft u dat een voorganger van een hele grote kerk, hij zegt, ik kan het niet meer geloven. Hij heeft duizenden mensen bij Jezus gebracht en nu haakt hij zelf. En een wetenschapper die allerlei grote bestsellers op zijn naam heeft staan, waarin hij vanuit de wetenschap aantoont dat het christelijk geloof al waar moet zijn, hij gooide de afgelopen maanden het beltje erbij neer. Hij schreef, ik heb jarenlang mijn knieën stuk gebeden voor een wonder. Ik stop ermee. Ik kan niet anders. Zomaar twee bekende mensen die ten onder gingen door hun waarom-vragen. Er zijn ook heel veel onbekende mensen. Mensen die in de loop der jaren verdwijnen uit gemeentes en kerken. Ook in Connect 078. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Hoe kunnen mensen zo kopje onder gaan dat ze zeggen, ik stop ermee. Ik denk persoonlijk dat het komt door de vraag, welke plaats geef jij je geloof? Waar wortel je je geloof in? En tegelijkertijd geeft mij dat ook een vraag namelijk naar mezelf toe, welk onderwijs geef ik? Wat spreek ik uit voor de gemeente? Weet u, te lang hebben we in Evangelisch Nederland geroept, bekering, dat is het hoogste doel. Maar dat is niet waar. Dan begint het pas, lees de Bijbel er maar op na. Paulus vergelijkt het met het voeden van een kind. In het begin krijg je als baby de borst, maar daar stopt het mee. Je moet doorgroeien, je moet gaan naar vast voedsel. En deel ik dat vaste voedsel uit? Wijs ik mensen de juiste weg? Leg ik goed uit wat geloof is? Het gaat namelijk mis als je je geloof laat wortelen, laat wortels schieten in je verstand, of als je je geloof laat wortels schieten in je gevoel. Even een lesje cultuurgeschiedenis, dat is de volgende dia. Je ziet als je naar de wereld kijkt, altijd dat onze cultuur zich een beetje afwisselt. De ene keer is gevoel dominant, dan is alles belangrijk wat met gevoel te maken heeft. En de andere keer is het verstand dominant. Ik begin even bij de middeleeuwen, toen hadden we een dominante gevoelscultuur. Alles ging om het gevoel. En dat zie je ook terug in de kerken van die tijd. De Rooms-Katholieke Kerk, adembenemend grote kerken, vol met beelden, voorgangers in prachtige kleding, wierook, koren. Man, het lijkt wel een overdonderende opera waar je iedere week op getrakteerd werd. En het sprak je aan, de mystiek. En toen kwam de verlichting en het verstand werd dominant. En die drukte het gevoel weg. De kerkdienst moest sober zijn. We hebben hier in Nederland zelfs een beeldenstorm gehad waarin ze de hele kerk gesloopt hebben. En we moesten op hele noten zingen en monotoon zonder ritme, want daar draait het om. Het gaat om het, de aandacht moet voor de preek zijn. En een dominee die loopt in een toga, net als alle andere wetenschappers. Toen kwamen de jaren 60. En gevoel greep weer naar de macht. En als deze aarde nog een tijdje ronddraait, komt er vanzelf weer een moment dat verstand naar de macht gaat grijpen. Maar nu grijpt gevoel weer naar de macht. Het gaat erom ervaren, ook in de kerk. Aandacht voor muziek. Als je een evangelische boekwinkel binnenloopt en je gaat op zoek naar boeken over God, ervaren. Nou, je kan je zakgeld goed uitgeven. Maar het is gevaarlijk om je geloof wortel te laten schieten in je gevoel of in je verstand. Jaren terug stond er een artikel in de EO ronduit. Vele ouderen vandaag, die hebben er waarschijnlijk vroeger ook nog een abonnementje op gehad. En dat was het beeld van een trein, is de volgende dia. Dat artikel zei, ik kon het helaas niet terugvinden, ik dacht dat ik het had bewaard, dus ik heb zelf even een treintje van internet geplukt. Die zei, geloof moet de trein zijn in je leven en verstand en gevoel de wagonnetjes. Zij volgen het geloof. Dus verstand en gevoel hebben hun plaats, maar zij volgen het geloof. Want geloven, dat is een vastbijten in, zou ik willen zeggen. Voor de hondenliefhebbers, het is als een terrier je tanden erin zetten en die laten echt nooit meer los. Want gevoel, maar ook verstand, kunnen zo onder vuur komen te liggen. Geloof moet de motor zijn in je leven. Wat is geloof volgens de Bijbel? Is de volgende dia. Er staat, het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Geloof is de motor en die trekt het verstand en het gevoel. En laat niet je geloof ankeren in verstand of in gevoel. Want je kan ongelooflijk onderuit gaan. Denk nog even aan het Oude Testament. Ik heb het net nog gezegd, de profeten zijn jaloers, staat er in de Bijbel, op de tijd waarin wij leven. Want uit Hebreeën 11, dus de volgende dia, ook nog het volgende versje. Je leest er zo makkelijk overheen. Vol geloof in God zijn zij allemaal gestorven, zonder dat ze hebben gekregen wat hun was beloofd. Concluderend, verstand en gevoel spelen een rol in je geloof, laat me duidelijk zijn. Net als in elke andere aardse relatie. We mogen leven in relatie met God, dat is ons geloof. Door die Bijbel te lezen komen we in die relatie met die God. En natuurlijk spelen in een relatie gevoelens een rol. En natuurlijk speelt je verstand een rol. Je hoeft ook niet weg te stoppen. Er is niks mis mee. Maar geloof is de motor. Is de terrier die vastbijt. En nooit meer loslaat. De Bijbel verwoordt het mijns inziens heel erg mooi in de woorden van Habakkuk 3, vers 17 en 18. Dat is de volgende dia. Daar staat het volgende. Zelfs als de vijgenbomen niet zullen bloeien en er geen druif in de wijngaarden te vinden zal zijn en we geen enkele olijf van de olijfbomen kunnen oogsten en er niets meer op de akkers zal groeien en alle schapen uit de stallen worden geroofd en alle koeien verdwenen zullen zijn, zelfs dan zal ik nog juichen over mijn Heer, blij jubelen over de God die voor mij zorgt. Dit is geloof als motor. Hier kan je met je verstand en met je gevoel niet bij. Dit geloof is volwassen geloof. Dit is de terrier die vastbijt. Stiekem even een slokje. Ik wil met u gaan lezen, voor de mensen die mee willen lezen, Johannes 6, vers 1 tot met 21. Want daar waren we gebleven in ons Johannes-evangelie. Ik lees met de basisbijbel. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van het meer van Galilea. Dat is het meer van Tiberias. En een grote groep mensen volgde hem, omdat ze zagen dat hij de zieke mensen door wonderen genas. Jezus klom de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was een paar dagen voor het paasfeest. En toen Jezus opkeek, zag hij dat er een grote groep mensen naar hem toe kwam. Hij zei tegen Filippus: waar kunnen we brood kopen om al deze mensen te eten te geven? Dat zei hij om te zien wat Filippus zou zeggen, want hij wist zelf al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: zelfs als we voor 200 zilverstukken brood zouden kopen, zou dat nog niet genoeg zijn voor al deze mensen. Zelfs niet als iedereen een heel klein beetje kreeg. Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 broden en 2 vissen bij zich heeft. Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg voor zoveel mensen. Jezus zei: zorg dat de mensen gaan zitten. Er was op die plek veel gras. De mannen, ongeveer 5000, gingen dus zitten. Toen nam Jezus de broden, dankte God ervoor en deelde ze onder de leerlingen. De leerlingen verdeelden het brood onder de mensen die daar zaten. Hetzelfde deed hij met de vissen. En hij gaf alle mensen zoveel als ze wilden. En toen iedereen genoeg had gegeten, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel de stukken brood die zijn overgebleven, zodat er niets wordt weggegooid. En dat deden ze. Toen iedereen klaar was met eten, vulden ze 12 manden met stukken die waren overgebleven van de 5 broden. De mensen zagen wat voor wonder Jezus had gedaan en ze zeiden tegen elkaar: dit moet wel de profeet zijn die naar de aarde zou komen. Jezus wist dat de mensen zouden komen om hem met geweld koning te maken. Daarom ging hij weg en klom helemaal alleen de berg op. En toen het avond was geworden, gingen zijn leerlingen naar het meer. En ze stapten in een boot en begonnen naar de overkant te roeien, naar Capernaum. Het was al donker geworden, maar Jezus was nog niet bij hen teruggekomen. Intussen was het gaan stormen en de golven werden steeds hoger. En toen ze ongeveer 25 of 30 stadia, ongeveer 7 kilometer hadden geroeid, zagen ze Jezus over het meer lopen en naar de boot komen. En ze werden vreselijk bang. Maar Jezus zei: ik ben het, wees maar niet bang. En ze wilden hem bij zich in de boot nemen, maar op dat moment waren ze plotseling aan de overkant. Oké, we zijn aangekomen bij de 5 broden en 2 vissen, de storm op het meer. Bernard, wat heeft dit met Pinksteren te maken? Komt goed. Geen paniek, niet vergeten. Oké, wat hebben we net gelezen? Er is een spijziging van 5000 mannen. Dat betekent dus dat de vrouwen en kinderen niet zijn meegerekend. Dus wellicht waren het een mannetje of 20, 30.000, zoiets. En Johannes weet nog even te melden dat het bijna Pasen is. Het is bijna het Joodse Pesachfeest. En dat is een tijd waarin de nationalistische gevoelens in Israël behoorlijk hoog zijn. Dat is niet verwonderlijk, want zo'n 1500 jaar daarvoor had God hen namelijk op hele bijzondere wijze bevrijd uit Egypte. Ze lagen onder het juk van Egypte, maar door 10 plagen en door het gaan door een zee werden ze bevrijd. God kwam voor zijn volk op. Weg van het juk van de Egyptenaren. En ja, nu, 1500 jaar later, zitten ze onder het juk van Rome. Dus ze verlangen naar vrijheid. En over een paar dagen zullen er in Jeruzalem zo'n 2,5 miljoen Joden zijn en zullen met z'n allen bij de tempel staan. En daarom is het juist in deze tijd in Israël explosief. Er hoeft maar een vonkje te komen en boom, revolutie. En de mensen geloven dat Jezus wel eens dat vonkje zou kunnen zijn. Ze hebben zijn wonderen gezien en die zijn veelbelovend. Er staat dat ze naar hem toekomen omdat ze die wonderen hebben gezien. Ik heb het voorgelezen op de basisbijbel omdat ik die wat makkelijk te begrijpen vind, maar ik zal heel eerlijk zijn. En ik heb het al vaker gezegd, het woord wonderen staat niet in het Johannes-evangelie. Er staat in het Grieks semeia en dat betekent tekenen. En waarom tekenen? Omdat Johannes heel duidelijk wil zeggen, het gaat erom wat ze over Jezus en zijn komende koninkrijk zeggen. Ze staan niet op zichzelf. Tekenen zijn er om te laten zien wie hij is en niet zomaar een trucje op zich. Maar de mensen hebben bijzondere dingen gezien en ze komen in polshoogte nemen. En ze hebben duidelijk een verborgen agenda. Kunnen we hem gebruiken om de opstand tegen de Romeinen te ontketenen? En als Jezus dan een teken doet, ja, dan willen ze hem ook gelijk ontvoeren en tot koning maken. Hij mag er zelf niet eens iets over zeggen, zeg maar. Of hij het er nou mee eens is of niet, we nemen hem mee. Hij wordt koning. Maar Jezus doorziet hun plannetjes en vertrekt. Reken maar dat dat voor de discipelen een teleurstelling is geweest. Dit was toch een gouden kans voor Jezus om de boel over te nemen, om de revolutie te starten, om Israël en het Joodse volk weer te bevrijden, om het koninkrijk van God, de eredienst, weer naar Israël te halen. Israël voor de Israëlieten, weg met die Romeinen. Misschien weet u nog, ik heb een heel aantal jaar geleden gesproken over de discipelen van Jezus. En dat zijn niet zomaar zeg maar een clubje doorsnee theologen die graag met de Bijbel bezig waren of zo. Sterker nog, absoluut niet. Als ik een clubje van 12 mensen moest uitzoeken, dan is de kans vrij groot dat ik hun niet zou uitzoeken. Waarom niet? Nou, het grootste deel zijn vissers. Vissers stonden bekend als tuig. Ze waren nog net niet zo erg als herdertjes. Maar vissers waren rare lui. Een echte Jood vind je niet op het water, punt. En dan zijn Johannes en Jacobus, notabene de Johannes die dit evangelie heeft geschreven en na de hand de apostel van de liefde wordt genoemd, die worden door Jezus genoemd zonen van de donder. En als ze een keer door Samaria lopen en Jezus zegt, loop even vooruit, boek een hotelletje, en dat dorp zegt, nee, dank u, dan komen zij terug naar Jezus en zeggen, mogen wij bidden dat er vuur uit de hemel komt, die het dorp vernietigt en alle vrouwen en de kinderen die dan nog leven, die snijden wij persoonlijk voor u de keel door. En dan had je Simon de Zeloot. Nou, achternamen kennen wij pas sinds Napoleon, dus het zegt iets over hem. De Zeloten waren verzetstrijders. En Simon was dus een verzetstrijder en hij volgde Jezus. En om het helemaal bond te maken, hebben we ook nog een Judas Iscariot. En Iscariot betekent lid van de Sicariërs. En dat betekent letterlijk de messentrekkers. Zij vonden dat de Zeloten maar braaf te braaf waren. Je moest aanslagen plegen. Een goede Romein is een dode Romein. En dan is Jezus daar en dan zitten daar zo'n 20.000-30.000 mensen en ze zijn allemaal vol van hem en ze willen hem meenemen naar Jeruzalem. Wat een intocht. Man. Dit is het. En Jezus vertrekt. Hij gaat alleen de berg op. Hij laat zijn leerlingen gewoon in de steek. Hè? Hij gaat gewoon alleen de berg op, punt. Oké. De discipelen druipen ook af. Ze stappen in de boot, notabene zonder Jezus. Ze wachten niet eens op die terug is. Ze stappen gewoon in de boot, laten we hem terugvaren. Over waarom vragen gesproken. Ik denk dat er wel het een en ander door hun hoofd heeft gespookt. De teleurstelling was voelbaar. Is hij het dan niet? Vergooien we ons leven? Ik bedoel, een oproer krijgen als Jezus volgen was echt niet zonder gevaar. Hoor. Dat kon je kop kosten, dat wisten ze van tevoren. Waarom deed hij niets? Waarom gaat hij weg? Waarom? Wat doen we hier? En zo roeien ze de 12 kilometer naar de overkant van het meer. Jezus is er niet bij. En dan hebben ze ook nog eens tegenwind. Dus ze kunnen niet zeilen, ze moeten nog eens een keer gaan roeien ook. En de wet van Murphy is ook totaal compleet. Het gaat toch stormen ook en de golven worden hoger en hoger. Echt niks zit mee vandaag. En dan komt na 7 kilometer, zoals ze ongeveer op het midden van het meer zijn, komt Jezus naar ze toegelopen over het water. Ik kan u één ding verklappen. Zeelui zijn tot op de dag van vandaag erg bijgelovig. En er gaan ook allerlei fabeltjes en legenden rond dat je als zeeman de dood over het water ziet komen als het je tijd is. En er staat in de Bijbel dat ze in doodsangst zijn. Ze denken dat de dood ze komt halen. Ellende, rampspoed, alles. Wat een dag, wat is dit? Waarom? Mooi nog even wel te vermelden dat door allerlei critici hun doodsangst wordt zeg maar bijdraagt aan de geloofwaardigheid van de Bijbel. Heel veel critici die zeggen nog wel eens, ja, die Bijbel die zou ook maar zomaar waar kunnen zijn, want die hoofdpersonen, kijk, als je een beetje een verhaal verzint over jezelf, dan zorg je natuurlijk wel dat je de held van het verhaal bent. Je gaat niet vertellen dat je als stoere zeebonk in je broek aan het schijten was van doodsangst. Dat staat hem niet echt heel tof. En dan komt Jezus. Dan komt over het water en dan zegt hij, ik ben het. En dat betekent niet zoiets van, joehoe, ik ben het hoor, niet schrikken, ik ben het maar. Nee, hij doet iets bijzonders. Hij doet iets wat we eerder hebben gezien in het Johannes Evangelie. Hij zegt, ik ben. En ik ben is de werkwoordsvorm Yahweh en dat is de godsnaam. Dus Jezus komt over het water en zegt tegen hun, ik ben het, ik ben Yahweh, ik ben God. Twijfel nou niet aan me, man. Ik ben het echt, je zit op het juiste spoor. Ik ben erbij. Of je het nou kan voelen, of je het nou met je verstand bij kan. Maakt niet uit, ik ben erbij, ik ben het. En ik denk dat dit het antwoord is op onze waarom-vraag. We zullen niet alles snappen. Maar hij is erbij, of ik het nou voel, of ik er daar met mijn verstand bij kom. Hij is erbij. Ik heb een kettingje om mijn nek. En er staat één regel in van dat hele bekende gedicht van de voetstappen. Misschien kent u het wel. Iemand die kijkt naar zijn leven en vergelijkt zijn leven met een wandeling langs het strand. Kijkt terug en loopt met God en ze kijken terug. En op dat moment ziet hij bij de moeilijke fases in zijn leven maar één paar voeten staan. Dan zeg je tegen God, waar was u toen ik het zo moeilijk had? En dan zegt God, toen het zo moeilijk was, heb ik jou gedragen. Ik heb deze gehad van Bernd toen hij mijn eerste vaderdag. In een periode van 9 maanden ziekenhuis, dood, ellende, niet wetend of hij het ging halen. Dat is een hel. En dit doe ik mij af. Want ik wil zijn als zo'n terrier die zijn tanden erin steekt. En zegt, u bent Yahweh, u bent erbij. Of ik het nou voel, of ik het nou snap, u bent erbij. Wat een geschiedenis. Wat kunnen we hier nou van leren? Laten we eens kijken wat Johannes ons wil leren. Ik heb het al vaak erbij gehaald, de volgende dia, is het doel van zijn evangelie. Johannes schrijft in zijn evangelie, het doel van zijn evangelie, hij schrijft namelijk... Jezus heeft nogal vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat u zal blijven geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij, door te blijven geloven, het leven zult blijven hebben in zijn naam. Blijven geloven. Of de preek van vandaag, blijf die terrier, blijf erin bijten. Het is zo, hij is Yahweh. Hij is erbij. En als we naar deze geschiedenis kijken, Johannes geeft dus een evangelie, beschrijft hij maar 7 tekenen. Andere evangelieën staan soms vol wonderen en hij beschrijft maar 7 tekenen. 7 is het getal van de volheid, dat moet genoeg zijn, zegt hij. Want hij heeft nog vele andere dingen gedaan, maar deze zijn geschreven om te laten zien, hij is God, hij is Yahweh, hij is erbij. En in de geschiedenis van vandaag staan nota bene 2 van die tekenen beschreven van de 7. Dus het is wel een belangrijk stuk. En wat doet hij nou? Nou, Johannes geeft ons met deze geschiedenis een prachtig inkijkje in het karakter van Jezus. Wie is hij? En waarom zou Johannes ons nou een inkijkje geven in het karakter van Jezus? Waarom hebben we dat nodig? Ik heb u verteld, meerdere malen... Het Johannes-evangelie is het evangelie voor de gevorderde christen. De eerste 3 evangelieën zijn meer evangelisatiemateriaal. Van wie is Jezus? Wie wil die voor je zijn? Vul maar in. Of met de woorden van Paulus, het Johannes-evangelie is vaste kost. En de andere 3 zijn moedermelk. Bij Johannes lezen we alles wat we nodig hebben in het traject naar onze bekering. En daar komen uiteraard ook de Heilige Geest en Pinkster om het hoekje kijken. In Johannes 14 geeft Johannes duidelijk tekst en uitleg wie de Heilige Geest is. Dat is nu te lang om te lezen, maar ik daag u uit dat een deze dagen is te lezen, Johannes 14. Maar een paar dingen wil ik even uit Johannes 14 lichten om deze tekst beter te begrijpen. Wie is de Heilige Geest? Dat is de volgende dia. In Johannes 14... zegt Jezus, ik zal de Vader om een andere helper vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Vervolgens zegt hij, ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten. Jezus zegt dus, ik ga een andere helper sturen. Eentje die eeuwig bij je kan zijn. Hoef je niet in de rij te staan, heel lang te wachten tot je me ooit misschien 1 keer in je leven kan zien of zo. Nee, deze geest van God zal altijd bij je zijn. Want hij zal ons niet als weeskinderen achterlaten. En wat leren we dus over de Heilige Geest in het Johannes-evangelie? Nou, dat hij ons helpt. Hij is een helper. Maar waarmee helpt hij ons dan? Nou, hij helpt ons om niet als een weeskind achter te blijven. De Heilige Geest wil dus de papa en mama zijn in uw leven. De Heilige Geest wil een papa, wil een lieve papa, wil een lieve mama zijn in jouw leven. En wat doet een goede lieve ouder? Die beschermt je. En een goede lieve ouder geeft je eten. Hij weet wat je nodig hebt. En een goede lieve ouder voedt je op. Last but not least, de opvoeding neemt hij voor zijn rekening. En opvoeden is niet altijd leuk, kan ik u verklappen. Maar je moet het wel doen. En ik kreeg het zo op mijn hart om hierover te spreken. De Heilige Geest als opvoeder. Het is waarschijnlijk het minst favoriete baantje van de Heilige Geest. Kijk, profetie vinden we leuk, tekenen vinden we prachtig, tongentaal prachtig, super, stoer, vet. Daar kan je iets mee, daar scoor je punten mee. Maar opvoeden? De Heilige Geest als opvoeder? Toch is Johannes heel duidelijk in zijn evangelie. De Heilige Geest is de opvoeder. Wij moeten opgevoed worden. De bekering is je geboorte, maar het is niet je einddoel, heb ik net nog gezegd. Wij moeten opgevoed worden. Ja, tot wat dan? Ja, tot kind van de Allerhoogste God, want we zijn geen weeskinderen meer. Dus het is Gods wens dat hij ons gaat opvoeden. Zodat we op hem gaan lijken. Zodat we een blauwdruk van Yahweh kunnen zijn in deze wereld. Dan komen we tot ons doel. Daar bent u voor gemaakt. De woorden van Matthijs Goedegeburen. We zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Wij mogen in ons leven Jezus laten zien in ons gedrag. En wij laten wel duidelijk zijn. Met goed gedrag kom je geen centimeter verder in de Bijbel. Galaten 2 is daar vrij duidelijk over. Daar staat, als wij het met God in orde konden maken door ons aan regeltjes te houden, dan zou Jezus voor niets gekruisigd, voor niets gestorven, voor niets opgestaan zijn. Dus je gedrag is niet je redding. Je bekering is je redding. Erachter komen dat Jezus het al voor je heeft gedaan. En dat je alleen maar zijn hand hoeft te pakken en zegt, ik wil u leren kennen. Maar als je dat doet, dan start ook gelijk je opvoeding tot kind van God. En opvoeden is niet populair. Maar Bernard, ga je me dan soms vertellen dat ik me aan allerlei oud-testamentische geboden of zo moet houden? Nee, dat hoeft niet. In het Nieuwe Testament is vrijgekomen van de wet. En voor je redding moet je bij Jezus zijn en dan gaat het helemaal niet om je gedrag. Nee, dat klopt. Allemaal hele mooie duidelijke teksten. Jezus, hè, als ze heel lang aan zijn kop zeuren, zegt Jezus duidelijk, oké, willen jullie regels, dan krijg je ze bij deze. Heb God lief boven alles, met alles wat in je is en je naast als jezelf. Meer niet. Oké, prima. Amen. Wilt u Jezus lief hebben, is dan mijn vraag. Wilt u Jezus lief hebben? Ja? Oké, prima. Lees u dan even met me mee. Het is de volgende dia. Johannes 14, vers 15 en 16. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En ik zal als gevolg de Vader bidden en hij zal u een andere trooster, zegt de MBG, er staat echt helper, want het komt van het Grieks parakleton, ik zal u een andere helper sturen om tot een eeuwigheid bij u te zijn. Volgende dia. Johannes 14, vers 21. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En gevolg, oh, even terug. Even terug naar 21. Ik was halverwege met lezen. Ja, dank je. En gevolg, wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. En derde, driemaal scheepsrecht, als we toch over schippers hebben. Iemand die mij lief heeft, zal mijn woord bewaren. En gevolg, mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Willen wij Jezus lief hebben? Prima. Volgende dia. Dan mag het heel duidelijk zijn, liefhebben is luisteren en doen. Waarom? Waarom moet ik luisteren en doen? Nou, het heeft niks met je redding te maken. We zijn vrijgekocht op Golgotha. Jezus is daar voor ons gestorven en hij is voor ons opgestaan. Wij kunnen weer met God in relatie leven vanaf nu, hier en nu. Het heeft te maken met je opvoeding. En je opvoeding is het gevolg van je redding. Het doel is lijken op Jezus. Weet u, door onze redding zijn we een kind van God geworden. En nu worden we geroepen door de Heilige Geest en opgevoed om te gaan leven naar die redding. Om nu wel te gaan leven zoals het bedoeld is. Om nu die blauwdruk van Yahweh in deze wereld te zijn. Leef naar je redding, zegt Johannes. En Jezus zegt keihard 3 keer, als je me lief hebt, hou je aan mijn geboden. Ik heb onlangs alle evangelie weer eens gelezen. En het valt me op hoeveel Jezus praat over ons gedrag. Daar moeten we dus iets mee. In het stuk wat we vandaag lazen, heb ik net gezegd, geeft Johannes een beetje ons het inkijken. Een inkijkje in het karakter van Jezus. En eigenlijk een soort blauwdruk van de persoon die wij mogen worden. Jezus ook als voorbeeld voor ons gedrag. En begrijp me goed, dat is niet zoiets van voor het volgende trucje heb ik 5 broden en 2 visjes nodig. Nee, dat gaat iets dieper. Wat deelt Johannes ons nou over het karakter van Jezus? Dat is de volgende, ja. In de eerste... Oh, sorry, ja. De volgende nog, eentje verder. Ja, dank je. Karakter van Jezus. Wat deelt Johannes ons over het karakter van Jezus? In de eerste plaats zijn kennis van mensen. Jezus wist dat ze hongerig waren. Jezus wist dat ze doodsbang waren. Dat had de Vader hem al lang geopenbaard. En ik geloof ook dat God ons nog steeds vandaag dingen wil openbaren. En dat we daar ook actief voor mogen bidden. Durven we daarvoor te gaan? En dat kan soms heel gek zijn, kan ik u verklappen. Jaren geleden deden Aukie en ik een cursus. En op die cursus werden we op een gegeven moment uitgedaagd. Ga nou eens bidden voor een onbekende cursusgenoot. Daar ga je naast zitten. Je mag alleen je naam zeggen. Je gaat bidden. En wat God je laat zien, dat ga je tegen die persoon vertellen. Oké. Ik deed mijn ogen dicht. Als echte ADHD'er is dat niet echt verstandig. Want dan zie je verschrikkelijk veel. En we waren net de avond daarvoor naar de eerste Lord of the Rings film geweest. Echt helemaal top. Dus u begrijpt, toen ik mijn ogen dicht deed, ik zag van alles voorbij komen. Aan fantasy. En ik dacht, heer, nu niet. Weet u, ik ben theoloog. Ik wil natuurlijk wel een beetje goed voor de dag komen. Dus ik denk, geen Lord of the Rings. Nee. Geen fantasy. Vervolgens kwam er een Disney-film in mijn gedachten. Ik ben ook gek op Disney-films. Aukje en ik hebben ooit verkering gekregen nadat we naar Belle en het Beest zijn geweest. En dat is dan ook typerend voor onze relatie. En ik zat maar te bidden van, heer, alstublieft, nu niet. Geloof het of niet, ik zie een roze olifant aankomen vliegen. Dat heb je bij Disney, een echte Dumbo. En die blaast het verhaaltje uit, maar vlak voor dat verhaaltje uit bleek te zijn, kwamen er ineens nog heel veel bladzijden voorbij. Ik denk, oké, heer, we gaan het doen. Dus ik zeg heel voorzichtig, nou, ik geloof dat ik een boek zie. En het verhaal lijkt bijna afgelopen, maar het gaat toch ineens heel veel verder. Ik heb maar niks gezegd over roze olifantjes. Wat denkt u? De man zat in tranen. Totaal geraakt door wat ik had gezegd. Hij zei, dat is voor mij. Hij zei, dankjewel. Dus laat geen roze olifantjes u tegenhouden. Zijn het allemaal succesverhalen? Nee, absoluut niet. Laat ik gewoon ook eerlijk zijn. Een aantal jaar geleden, we zaten nog in het loket. En de dienst was net begonnen en de voorste 3 rijen waren helemaal leeg. En Danny zat in zijn eentje vooraan en zat nog wat op zijn mobiel en we begonnen. En ik zat daar en ik had ineens het gevoel, loop naar hem toe, leg je hand op zijn schouder en ga voor hem bidden. En toen dacht ik, ja, dag, iedereen ziet dat. Ten tweede, hij zit op zijn mobiel. Weet je, ik wil niet overkomen als een of andere bemoeian of zo. Dus ik heb het niet gedaan. Dat was dom. Een weekje later knaag het aan en ik ging naar hem toe. Ik zei, joh Danny, sorry, ik had het gevoel dat ik naar je toe moest komen en dat ik samen even konden bidden. En toen deelde hij dat we eigenlijk op dat moment allebei precies hetzelfde zaten. Ik heb het niet gedaan. Dat was niet zo slim van mij. Ja. Maar we mogen vallen en opstaan, hè. Gelukkig, er is genade. En dat brengt mij gelijk bij het tweede punt, de volgende dia. Zijn zorg voor mensen. Jezus weet het niet alleen, hij doet er ook iets mee. Ook dat als hem even niet uitkomt, of wat zullen de andere mensen zeggen in mijn geval. Daardoor bleef ik zitten. Niet zo slim. Weet u, Jezus wilde naar de overkant van het meer om alleen te zijn. Maar de menigte had hem gevolgd. En toch gaat hij aan de slag. En ik vind dat bijzonder. Zelfs als het niet uitkomt, gaat hij aan de slag. En het hoeft niet altijd heel bijzonder te zijn, hè, zoals ik al zei, met zorg dat je 5 brood en 2 vis op zak hebt of zo. Nee, het kan heel simpel zijn. Het kan zijn, stuur een kaartje. Geef een knuffel. Zet een bak koffie. Dat is heel belangrijk. Hoe denkt u dat deze preek was geweest als ik vanmorgen hier geen bak koffie had gehad? Weet u, Bonhoeffer, een hele bekende theoloog die in de Tweede Wereldoorlog is doodgeschoten door de nazi's. Hij schreef, predik het evangelie en als het echt niet anders kan, mag je woorden gebruiken. Als het echt niet anders kan. Wees er voor je medemens. En Jezus hielp, zoals ik al zei, hij voorzag in eten, terwijl hij al lang wist waarvoor ze gekomen waren. Deze mensen hadden geen eerlijke motieven. Ze wilden hem ontvoeren en koning maken. Dat wist Jezus. En toch komt hij ze tegemoet. Toch zet hij zichzelf opzij om hen te dienen. Soms kan dat heel diep gaan. Ik zat op Facebook op een groep en die gaat over de kerk in landen die onderdrukt worden, hè, waar mensen vervolgd worden. We realiseren ons maar al te weinig dat in 1 op de 4 landen het levensgevaarlijk is om christen te zijn in deze wereld. Afgelopen week natuurlijk weer het trieste Afghanistan. Nou, de eerste verhalen, de eerste horrorverhalen werden helaas alweer gedeeld op het forum. En toen schreef iemand daar dat en daar werd ik zo om geraakt. Hij schreef, laten we bidden voor onze Afghaanse medebroeders en zusters. En toen stond er niet, laten we bidden dat ze grote wonderen en tekenen mogen doen om te ontkomen, dat ze veilig mogen zijn, dat ze dit, dat ze dat. Nee, deze persoon schreef. En ik vermoed dat hij zelf uit een land kwam waar hij onderdrukt werd namelijk. En hij schreef, geef ze de kracht om hun vijanden lief te hebben en te vergeven wat hun wordt aangedaan. En die kwam even binnen bij me. Bid niet om een wonderlijke uitvlucht, nee, dat ze hun vijanden mogen liefhebben en mogen vergeven wat ze wordt aangedaan. Want dan zien we Gods koninkrijk op aarde. En daarom groeit de kerk ook zo keihard in dat soort landen. De derde, volgende dia, zijn gezag over mensen en omstandigheden. Laten we ook even bijzetten, ik wil de storm er ook bij betrekken. Zijn gezag over mensen en omstandigheden. Jezus krijgt voor elkaar om 10.000 mensen in groepjes te laten zitten. In werkelijkheid waren het er waarschijnlijk 20, 30, 40.000 misschien wel. Ik sta voor de klas, VMBO, 30 VMBO'ers in groepjes laten zitten. Geloof me, dat is nog een hele kunst apart. Jezus doet dat met 30.000 man. Hij legt zelfs een storm het zwijgen op. Als wij ons gaan gedragen als ambassadeurs van Gods Koninkrijk, dan zal dat indruk gaan maken in deze wereld, kan ik u beloven. Als wij ons gaan gedragen als Gods gezagsdrager op aarde, als wij de wereld ingaan met de boodschap, wees niet bang, in woorden en daden, dan zal dat een enorme impact hebben. Dan zullen stormen van de boze moeten plaatsmaken, dan zal er rust moeten komen. Ik heb diverse malen meegemaakt dat ik tijdens een godsdienstles radicaal iets kan delen van het evangelie. En dan zit er iemand in je klas die altijd zit wel leerling die natuurlijk dat altijd stiekem willen verstoren. En ik heb al een aantal keer gezien dat iemand die heel negatief is naar het geloof, je ziet dat hij iets wil zeggen, maar het lukt hem gewoon niet. Omdat ik daar iets mag delen van het koninkrijk. En dat zegt niks over mij, dat zegt alles over de Heilige Geest. Laat me even duidelijk zijn. Het volgende is zijn gulheid naar mensen. Dat is het volgende, ja. Jezus geeft en blijft maar geven tot iedereen genoeg heeft om weer verder te gaan. Ook als het niet uitkomt, zei ik net al. Wat geeft hij dan? Dat je multimiljonair wordt? Dat alles goed gaat? Dat je nooit meer ziek wordt of dat soort zaken? Nee. De Bijbel is er vrij duidelijk over. Die zegt kracht voor vandaag en blijde hoop voor de grote toekomst. Dat is wat Gods geest u wil geven. Kracht voor vandaag en blijde hoop voor Gods grote toekomst. Zelfs als we die niet voelen of zien. De volgende is zijn vrijheid van mensen. Dat is de laatste, de vijfde. Jezus leeft wel in deze wereld, maar hij is niet van deze wereld, om met de woorden van Paulus te zeggen. Jezus slaat het aanbod van koningschap af. Hij legt de makkelijkste weg, schuift die terzijde. Hij wil gaan voor de goede weg. Los van meningen van mensen, los van verleidelijke aanbiedingen van deze wereld om binnen 3 dagen gekroond te worden tot koning door 2,5 miljoen Joden, gaat Jezus Gods weg. En zegt hij niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nou, Jezus laat het ons zien. Direct na dit gebeuren vlucht hij. Hij ontvlucht de mensen en gaat de berg op. We weten dat Jezus tijd nam op de berg om met zijn vader te spreken. Hij brengt tijd door met God, dat had hij nodig om zijn visie weer scherp te stellen. Waar ga ik nou eigenlijk voor? Waar leef ik voor? Wat is mijn doel hier op aarde? Menno had ongeveer gelijk. Als hij had gevraagd, waar gaat het thema over? Inderdaad, had ik heel makkelijk kunnen zeggen, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Groeien in relatie met God. Dat is zo belangrijk. En we zien het nu hier ook weer in het leven van Jezus. Zelfs Jezus moest gewoon met God overleggen om zijn prioriteiten weer scherp te krijgen. Iedere dag had hij nodig kracht voor vandaag en blijde hoop voor de grote toekomst. Oké. Een karakterstudie van Jezus. Iets voor ons karakter, om mee aan de slag te gaan. Zijn kennis van mensen, zijn zorg voor mensen, zijn gezag over mensen en over omstandigheden, zijn gulheid naar mensen, zijn vrijheid van mensen. Maar dat is nou niet echt concreet gedrag, Bernard. Dat is nou niet echt concreet iets waar ik vandaag de dag iets met mijn leven mee kan doen. Oké, je gaf wat leuke voorbeelden. Ik zal mijn best doen. Maar het blijft allemaal nog wat vaag. Wilt u het iets concreter hebben? Ja, fijn. Het team mag vast naar voren komen. Dan gaan we het iets concreter maken. Je mag de volgende dia erop zetten. Ik wil erbij pakken 1 Korinthe 13, vers 4 tot en met 8. Daar staat, liefde is geduldig, liefde is vriendelijk, de liefde wordt niet jaloers. De liefde schept niet op, de liefde vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. De liefde zegt of doet geen onaardige dingen. De liefde denkt niet alleen maar aan zichzelf. De liefde raakt niet verbitterd. De liefde vergeeft als een ander iets verkeerd heeft gedaan. De liefde is niet blij met oneerlijke dingen. De liefde is blij met de waarheid. De liefde vertelt fouten van andere mensen niet door. De liefde denkt altijd het beste van de ander. De liefde blijft altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort. De liefde zal er altijd voor je zijn. In het evangelie van Johannes, dus de volgende dia, is Johannes heel duidelijk. Hij zegt, God is liefde. Liefde is geen eigenschap van God. Nee, liefde is God. Dus ik had net zo goed kunnen lezen, Yahweh is geduldig. Yahweh is niet jaloers, vul maar in. En wat hebben wij ook kunnen zien in het leven van Jezus, die een perfecte afspiegeling, hij is God en dat liet hij zien op aarde. En wij mogen worden als hem. Als we de lat hoog willen leggen, en dat wil ik, dat verlang ik, dan wil ik u uitdagen om te gaan staan. Voor zover dat mogelijk is uiteraard, wilt u gaan staan. Ik ga mijn hand op mijn hart leggen. Als u dat wil, mag u dat ook doen. En dan wil ik die liefde heel concreet gaan maken. En u mag mij nazeggen. U mag de volgende dia erop zetten. Ik ben geduldig. Ik ben vriendelijk. Ik word niet jaloers. Ik schep niet op. Ik vind mezelf niet vreselijk belangrijk. Ik zeg of doe geen onaardige dingen. Ik denk niet alleen maar aan mijzelf. Ik raak niet verbitterd. Ik vergeef als een ander iets verkeerd heeft gedaan. Ik ben niet blij met oneerlijke dingen. Ik ben blij met de waarheid. Ik vertel fouten van andere mensen niet door. Ik denk altijd het beste van de ander. Ik blijf altijd geduldig. Ik schiet nooit tekort. En ik zal er altijd voor zijn. Durven we daarvoor te gaan? Durven we ons over te geven aan een God die ons wil opvoeden? Durven we een stap te nemen die groter is dan ons gevoel en ons verstand? Durven wij ons deze lijst dagelijks voor ogen te nemen? Om te zeggen, Heer, u heeft mij gered en ik heb u leren kennen. En soms voel ik dat niet. En soms kan ik daar met mijn verstand niet bij. Maar ik hou vast, u bent Yahweh, u bent de grote God, u bent liefde en ik wil liefde worden. Ik wil lijken op u. Want dan komt mijn leven tot doel. Ik wil met u bidden. En na het gebed zullen we met z'n allen zingen. I surrender. Om ons over te geven aan deze God. Want door zelf mijn stinkende best te gaan doen, kom ik niet ver. Maar door iedere dag mijn Bijbel te lezen. En door iedere dag te bidden. Tegen God te praten. Zal ik groeien. Naar dat model van liefde. En zolang ik het niet bereik, jaag ik ernaar. Vader in de hemel, Heer Jezus, Heilige Geest. U bent heel dichtbij gekomen met Pinksteren. U wil onze papa zijn, onze mama in dit leven. In dit leven kan het zo moeilijk zijn met waarom vragen. En ook als we het niet voelen en ook als we het niet snappen, willen we ons vastbijten in u, want u heeft beloofd, ik ben erbij. Uw naam is, ik ben erbij. En u bent liefde. Heer, we willen ons door u laten opvoeden. U heeft ons gered. Heer, we zijn kinderen van God, maar wat zou het mooi zijn als we ook als kerk inderdaad, zoals in de aanbidding zeiden, samen één worden. Samen dit plaatje van liefde naar de wereld mogen zien. Laten we samen mogen laten zien dat er meer is dan ellende. Dat er verlossing is. Dat er redding is. Dat er liefde is. En mijn God, wat hebben we uw geest daar.